willen het woord met elkaar openen. En ik heb een PowerPoint meegebracht. Dan ben ik altijd benieuwd of hij het ook doet. Ik weet niet of ik op een knopje moet drukken. Kijk. Oh, gewoon. Ja. Ja. Nee, heel goed. Nee, heel goed. Ik wist niet waar het aan knopje zat. Dat is altijd de techniek. Ja, want ik wil vanochtend het met u hebben over kleding. Nou, kleding heeft natuurlijk veel te maken met mode. Maar kleding zegt toch ook wel iets over onszelf. Hoe we onszelf presenteren. Kleding zegt iets hoe wij eruit willen zien. Heel sportief of juist formeel. Kleurrijk. Zoals helemaal in het zwart. Voor veel mensen is kleding belangrijk. Sommige mensen vinden kleding zelfs erg belangrijk. Ik denk dat u ook wel mensen kent die kleding erg belangrijk vinden. En natuurlijk zijn hier vanochtend ook mensen aanwezig die kleding niet zo belangrijk vinden. Maar hoe dan ook, ik zal niet in deze verkondiging het met u hebben over kleding in het algemeen. Want daar zou ik trouwens ook helemaal niet de geschikte persoon voor zijn. Want ik zal u maar eerlijk bekennen, veelal wordt bij gelegenheden mijn kleding door mijn vrouw uitgezocht. Maar, ja, dat is een bekend verschijnsel geloof ik, ja. Ja, dus ik zal het niet met u hebben over kleding in het algemeen, maar vanochtend zou ik met u willen nadenken over kleding van Jezus Christus. Welke kleren had hij aan tijdens zijn leven op aarde? Wat zegt de Bijbel daarover? Welke kleding droeg hij en wat heeft ons dat te zeggen? Nou, daar zou ik het komend half uur met u over willen nadenken. Maar voordat we gaan kijken naar kleding die de Heer Jezus aanhad tijdens zijn leven op aarde, zou ik eerst nog met twee andere punten met u naar willen kijken die ook te maken hebben met de kleding van Jezus Christus. En beginnen we met ongewenste kleding. Want tijdens zijn leven op aarde moest de Heer Jezus op een bepaald moment kleren van anderen dragen. Ongewenste kleding. Daarover zou ik twee bijbelteksten met u willen lezen. De eerste is uit Matteüs 27. Matteüs 27, te beginnen ook bij vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee het gerechtsgebouw in en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om. Vlochten een kroon van doren, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Nou, dat waren de Romeinse soldaten van stadhouder Pilatus. En niet veel later komt de Heer Jezus ook voor koning Herodes. En dan lezen we daarover in Lucas 23, vers 11. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. Nou, dit zijn twee teksten uit de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. En in die lijdensweg werden de Heer Jezus dus op een bepaald moment zijn eigen kleren uitgetrokken en moest hij kleren van anderen dragen. Ongewenste kleding. En we hebben het hier gelezen. De Romeinse soldaten en koning Herodes, die doen dat ieder op hun eigen manier. Maar toch, in hun spot, doen ze in zekere zin ook weer hetzelfde. Want zowel de Romeinse soldaten als koning Herodes, ze proberen Jezus Christus als het ware te kleden als zichzelf. Probeer hem als het ware onbewust op zichzelf te laten lijken. De Romeinse soldaten die creëren een soort soldatenkoning met een scharlakenrode soldatenmantel, een scepter en een kroon. En koning Herodes, die trekt hem een sierlijk gewaad aan. Een sierlijk gewaad zoals Herodes vast ook zelf vaak gedragen zal hebben. Een sierlijk gewaad ongetwijfeld met de kleuren die Herodes zelf het beste stonden. Zo proberen zowel de Romeinse soldaten als koning Herodes Jezus Christus als het ware te kleden als zichzelf. Probeer hem als het ware op zichzelf te laten lijken. En als je deze teksten zo bekijkt, dan denk ik dat je wel kan zeggen dat wat hier staat beschreven, dat dat in de loop der eeuwen telkens weer is gebeurd. Mensen proberen Jezus Christus in te passen in hun eigen idee. Proberen hem te kleden zoals ze hem graag willen zien. Proberen hem vaak te kleden zoals zichzelf. En zo is Jezus Christus in de loop der eeuwen al gekleed als bisschop of als dominee, als kerkganger, als humanist, als fundamentalist, als milieuactivist, als wereldverbeteraar, als revolutionair, enzovoort, enzovoort. En ik heb de indruk dat tegenwoordig veel mensen Jezus Christus proberen te kleden met de normen en waarden van de gemiddelde Nederlander van de 21ste eeuw. Het lijkt een sierlijk gewaad, maar het is feitelijk ongewenste kleding. Kleding die hem niet staat. En dan zou ik je willen vragen, hoe ziet het sierlijk gewaad eruit waarmee jij Jezus Christus probeert te kleden? Dat gewaad dat niet zoveel zegt over hem, maar juist des te meer over jou. Zo'n sierlijk gewaad, zoals ook de buitenkant, die je graag aan anderen wil laten zien. Want als we deze tekst hebben gelezen, dan is het goed om daarbij ook te bedenken dat op het moment dat de Heer Jezus die scharlakenrode soldatenmantel omkreeg, en op het moment dat hij dat sierlijk gewaad van Herodes omkreeg, op dat moment was zijn eigen lichaam geslagen en verwond. En zo kan het zijn dat jij hier vanochtend aanwezig bent, maar dat jij je ook innerlijk geslagen en verwond voelt. Maar dat probeert te verhullen met een stoere soldatenmantel of met een sierlijk gewaad. Een mooie buitenkant, maar feitelijk ongewenste kleding. En dan is de vraag, ben je bereid om alle ongewenste kleding weg te doen? Ben je bereid om de ongewenste kleding van Jezus Christus weg te doen? Hem te zien zoals hij werkelijk is en niet zoals jij hem graag zou willen kleden. En ben je bereid om de ongewenste kleding van jezelf weg te doen? Jezelf te zien zoals je werkelijk bent. En niet verhuld met een stoere soldatenmantel of met een sierlijk gewaad. Misschien is dat wel pijnlijk. Het is wel zo reëel. En als je bereid bent om alle ongewenste kleding weg te doen, dan ontstaat er ruimte. Dan ontstaat er ruimte voor kleding die wel gewenst is. En daar zou ik vanochtend met u naar willen kijken, naar kleding die gewenst is, die Jezus Christus droeg tijdens zijn leven op aarde. Maar voordat we naar gaan kijken, zou ik ook nog één ander Bijbelgedeelte met u willen lezen, die ook te maken heeft met kleding van Jezus Christus. En dat is een korte geschiedenis uit Johannes 13. En dan gaat het over afgelegde kleding. Over afgelegde kleding. Geschiedenis uit Johannes 13. Geschiedenis die plaatsvindt op de laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. En in die laatste avond van zijn leven hier op aarde wilde hij bij zijn vrienden zijn. Wilde hij maaltijd met hen houden. En dan lezen we erover in Johannes 13, te beginnen bij vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Jezus stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. En Nou, er is een bekend sprookje. U kent dat sprookje vast wel. Er is een bekend sprookje van een kikker die door een prinses wordt gekust en dan een prins wordt. Nou, bij zo'n sprookje kan je heel goed voorstellen dat die kikker graag gekust wil worden. Dat hij heel graag geen kikker meer wil zijn. Dat hij graag een prins wil zijn. Nou, de geschiedenis van Jezus Christus, dat is geen sprookje, maar dat is historische realiteit. En de geschiedenis van Jezus Christus, dat is feitelijk precies het omgekeerde van dit sprookje. Want, hebben we hier gelezen, hij heeft zijn kleding afgelegd. En dat wil ook zeggen, hij heeft zijn goddelijke waardigheid afgelegd. Hij houdt zoveel van mensen. Zelfs van verraders zoals Judas. Zelfs van iemand zoals ik. Hij houdt zoveel van mensen dat hij al zijn macht aflegt om ons te dienen. Hij is de God die mens is geworden. Nou, dat is precies het omgekeerde van een kikker die een prins wordt. Het is zelfs nog een veel grotere stap dan een prins die een kikker wordt. Hij is de God die mens is geworden. Hij heeft zijn hemelse heerlijkheid. Hij heeft zijn prachtige, schitterende hemelse kleding afgelegd. Is naar deze aarde gekomen, mens geworden. Hij is gekomen om te dienen en zijn leven te geven. Als losprijs voor velen. Hij is bij ons neergeknield. Hij is neergeknield aan onze voet. Hij is neergeknield bij een gevallen mensheid. Heeft zich met ons vereenzelvigd. Is de kruis weggegaan. Want hij is zelfs neergeknield in de modderpoel van onze zonde. En ten koste van zijn eigen lijden. Ten koste van zijn eigen leven. Heeft hij ons opgetild uit die modderpoel. Heeft ons schoongewassen. En net zoals hier staat beschreven. Dat hij op de laatste avond van zijn leven bij zijn vrienden wilde zijn, maaltijd met hen wilde houden. Zo wil hij nu, in geestelijk opzicht, elke dag maaltijd met jou houden. Wil hij jou nabij zijn. Dat heeft hij laten zien, want hij heeft zijn alles, hij heeft zijn kleding afgelegd. Hij wil voor jou zorgen. Hij wil jou dicht nabij zijn. Nou, dan nu, nadat we gekeken hebben naar die ongewenste kleding en naar die afgelegde kleding, zou ik met u willen kijken naar de kleren die de Heer Jezus daadwerkelijk droeg tijdens zijn leven op aarde. Wat ons dat te zeggen heeft. En beginnen we met de niet zichtbare kleding. En over die niet zichtbare kleding lezen we een korte tekst uit Johannes 19. Johannes 19, vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij zeiden dan tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Nou, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, daar in het Midden-Oosten, daar droeg men natuurlijk van die lange Oosterse gewaden. Een bovenkleed en daaronder natuurlijk ook een onderkleed, niet zichtbare kleding. En uit de tekst die we hier net hebben gelezen, daaruit komt naar voren dat het onderkleed dat de Heer Jezus op dat moment droeg, blijkbaar een bijzonder onderkleed was. Het was een kleed als één geheel geweven. Dus niet twee delen die aan elkaar waren gezet, maar een kleed zonder naad, als één geheel geweven. Een kleed uit één stuk. En dat is feitelijk ook kenmerkend voor Jezus Christus zelf. Hij is een man uit één stuk. Niet verdeeld, maar met onverdeelde, pure liefde voor mensen en voor zijn hemelse Vader. Zo is zijn hart, zo is zijn innerlijk. Eén prachtig geheel. Zou jij in geestelijk opzicht ook zo'n onderkleed willen dragen. En dan gaat het niet om de buitenkant, om een stoere soldatenmantel of om zo'n sierlijk gewaad van Herodes waarmee je van allerlei kan verhullen. Maar dan gaat het om de binnenkant, om wat niet zichtbaar is voor mensen. Wie ben je als niemand kijkt? Ben je dan een lappendeken van compromissen tussen je eigen belangen en Gods geboden? Of ben je iemand uit één stuk? Iemand die met een onverdeeld hart Gods weg wil gaan? Nou, je kan je voorstellen, als we zo deze geschiedenis in Johannes 19 hebben gelezen, dan kan je je voorstellen dat een van die Romeinse soldaten die Jezus Christus heeft gekruisigd, een van die soldaten die hem aan het kruis heeft genageld, dat een van die soldaten bij het loten om het onderkleed van de gekruisigde groot geluk had. En met groot geluk dat onderkleed heeft gewonnen. En dat is die soldaat, het onderkleed van de man die hij diezelfde dag had gekruisigd, mee naar huis heeft genomen. Dat hij dat onderkleed zelf kon gaan dragen. Zou jij je deze Romeinse soldaat kunnen voorstellen? Zou je in hem kunnen inleven? Zou jij die soldaat willen zijn? Nou, dat klinkt misschien in eerste instantie niet zo aantrekkelijk. Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, ik zou toch wel deze soldaat willen zijn. En ik hoop dat jij hem ook zou willen zijn. En als jij deze soldaat bent, dan zou jij ook kunnen zeggen, het is door mij dat Jezus Christus heeft geleden. Het is door mij dat Hij is gekruisigd. Maar nu, als door een wonder, als in groot geluk, heb ik zijn onderkleed gekregen. Daarmee mag ik mij voortaan kleden. Zo mag ik van binnenuit al meer op Hem gaan lijken. Misschien niet direct zichtbaar voor de mensen, maar met een onverdeeld hart leven tot Gods eer. Ik hoop dat jij dat ook kan zeggen. Nou, naast een onderkleed droeg de Heer Jezus natuurlijk ook een bovenkleed. Zichtbare kleding. Kleding die mensen zien, waarmee je mensen tegemoet komt. En over dat bovenkleed zou ik ook nog twee korte geschiedenissen uit de Evangelie willen lezen. En de eerste geschiedenis is uit Matteüs 24. Nou, deze geschiedenis in Matteüs 24, die vindt plaats in de streek Genezaret. Nou, die streek Genezaret, die lag wat aan de rand van Israël. En die streek en de mensen die daar woonden, die stonden niet zo best bekend bij de Joden van die tijd. En dan lezen we daarover in Matteüs 14, vers 34. En toen Jezus en de discipelen overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret. En toen de mannen van die plaats Jezus herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten alle bij hem die er slecht aan toe waren. En zij smeekten hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. En ook nog een korte geschiedenis over een ontmoeting met een zieke vrouw uit Lucas 8. Lezen we dat uit Lucas 8, vers 43. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Nou, naast deze teksten zouden we nog wel meer Bijbelteksten uit de Evangelie kunnen lezen, waarin het bovenkleed van Jezus Christus wordt genoemd. En telkens weer uit die teksten blijkt dat als het gaat om het bovenkleed van de Heer Jezus, dan gaat het in het algemeen over genezing, over gezond worden. Zo komt Hij mensen tegemoet. Hij heeft het goede met mensen voor. Hij heeft het beste op het oog. Voor mij, voor u, voor jou. Ook voor die mensen daar in Genezeret. Die mensen die slecht bekend stonden bij de vrome Joden van die tijd. Die mensen die er slecht aan toe waren. Hij heeft ook het goede voor met die vrouw die jarenlang haar heil bij anderen had gezocht. Die alles was kwijtgeraakt. Die ongeneeslijk lijkt. Voor iedereen hier vanochtend. Ook als jij misschien niet zo'n beste achtergrond hebt. Of misschien ben je er slecht aan toe. Of misschien heb jij ook wel jarenlang je heil bij anderen gezocht. Misschien ben je alles kwijtgeraakt. Voor iedereen hier vanochtend geldt, als je naar Jezus uitstrekt, dan ontmoet je zijn barmhartigheid. Als je hem wilt aanraken, dan ontvang je wat je nodig hebt. Dan zie je zijn goedheid, dan mag je zijn zegen ervaren. Nou, in de teksten die we hier net hebben gelezen, wordt heel specifiek genoemd dat die mens in Genezeret en dat die zieke vrouw de zoom van zijn bovenkleed wilde aanraken. En uit andere Bijbelvertalingen komt naar voren dat hiermee ook bedoeld kan zijn de gebedskwastjes die de Joden in die tijd onderaan hun kleding droegen. En die gebedskwastjes onderaan de kleding, dat was niet zomaar een traditie, maar dat heeft een achtergrond in het Oude Testament. En de tekst waarin wordt ingesteld om kwastjes onderaan de kleding te dragen, die tekst zou ik ook nog met u willen lezen. Dat is een tekst uit het Oud-Testamentische Bijbelboek Numeri. Numeri 15. En als we deze tekst met elkaar lezen, dan is het goed te bedenken dat het juist deze kwastjes waren die die mensen in Genezeret en die die zieke vrouw zo graag wilde aanraken. En dan lezen we daarover in nummer 15, te beginnen bij vers 37. De Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleer. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heer denkt en die doet. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat. Maar opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heer, uw God. Nou, de achtergrond van deze kwastjes onderaan de kleding, die wordt heel duidelijk genoemd in het laatste vers, in de laatste zinnen die we hier hebben gelezen. En die achtergrond is dat God de God van bevrijding is. Hij is degene die Israël uit de slavernij van Egypte heeft verlost. God is de bevrijder. En ik denk dat daarna ook die blauw-purperen draad verwijst, die aan die kwastjes moest worden bevestigd. Een blauwe draad, blauw als de lucht, blauw als de hemel, met al zijn ruimte, zijn vrijheid, zijn blijdschap, een hemels perspectief. En tegelijkertijd, ze hebben hier ook gelezen, waren deze kwastjes voor Israël ook een heel duidelijke herinnering om Gods geboden te houden, om heilig met God te leven. Nou, voor sommigen voelt dat misschien als een tegenstelling. Enerzijds die vrijheid en dat hemels perspectief. En anderzijds het houden van Gods geboden, heilig met God leven. Nou, voor mij is dat geen tegenstelling. Integendeel, dat hoort juist bij elkaar. Is in zekere zin hetzelfde. Want juist door heiliging, door je af te zonderen van de zonde, door je apart voor God te stellen, door God de ruimte te geven in je leven. Juist zo kom je in de vrijheid. Mag je vrij zijn van de slavernij van de zonde, vrij van de claim die het kwaad op jouw leven wil leggen. Want door het volgen van Gods woord, En niet door het volgen van je eigen hart. Niet door het volgen van je eigen ogen. Maar door het volgen van Gods woord komt er hemels licht op aarde. Zoals ook die bekende bede uit onze Vader zegt. Bekende bede uit onze Vader heeft het vast ook vaak gebeden. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, wat je ook allemaal over de hemel kan zeggen. In ieder geval wordt daar Gods geboden volbracht. Wordt daar Gods woord gedaan. En als hier op aarde Gods woord wordt gevolgd. Dan valt er hemels licht op aarde. Misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat die hemelsblauwe draad die aan die kwastjes moest worden bevestigd. Dat die hemelsblauwe draad een verwijzing is naar Jezus Christus zelf. Hij is vanuit de hemel naar deze aarde gekomen om ons een leven van vrijheid en heiliging te laten zien. En als je dan bedenkt dat het juist deze kwastjes waren die die afgeschreven mensen in Genezaret wilden aanraken. Dat het juist deze kwastjes en die hemelsblauwe draad was die die afgeschreven zieke vrouw wilde aanraken. Als je dat bedenkt, dan zie ik daarin voor ons een oproep. Een oproep om zo ook onze omgeving met Gods goedheid tegemoet te treden. Een oproep voor ieder van ons individueel en ook een oproep voor de gemeente als geheel. Om de mensen om ons heen tegemoet te treden met Gods goedheid, zijn genezing, met Gods barmhartigheid. En tegelijkertijd aan onze omgeving te laten zien dat we heilig met God willen leven. Dat we zijn woord willen volgen. Wat zou het mooi zijn als die hemelsblauwe draad van het leven met Jezus Christus al meer door ons leven heen verweven wordt. Al meer zichtbaar wordt. En wat zou het mooi zijn als die hemelsblauwe draad van navolging van Jezus Christus al meer kenmerkend wordt voor het gemeenteleven. Al meer zichtbaar wordt hier in deze omgeving. Zodat we in deze wereld Gods goedheid mogen uitstralen. En mogen leven tot Gods eer. En dan nog, ten slotte als laatste punt van deze verkondiging. Zou ik nog met u willen kijken naar de eeuwige kleding van Jezus Christus. Want op een bepaald moment tijdens zijn leven op aarde werd die eeuwige kleding heel even zichtbaar. Dat gaan we met elkaar lezen uit Lucas 9, het laatste Bijbelgedeelte dat vanochtend met elkaar lezen. Lucas 9, te beginnen bij vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan die hij zou volbrengen. In Jeruzalem. Nou, stel je eens voor wat deze 3 discipelen, wat Petrus, Johannes en Jacobus hier hebben meegemaakt. Stel je eens voor wat zij hebben gezien. Die blinkend witte kleding. Of zoals in een ander evangelie staat, kleding wit als het licht. En nog weer in een ander evangelie waar dezezelfde gebeurtenis staat beschreven. Daar staat over deze kleding. Het was zo wit als op aarde niet te maken is. Nou, stel je dat eens voor. Nou, als je dat voorstelt, dan is wel duidelijk dat dat sierlijk gewaad van Herodes daarbij totaal in het niet valt. Hoe Herodes ook zijn best zou doen, en hoe wij ook ons best zouden doen, om de mooiste kleuren voor zo'n sierlijk gewaad uit te zoeken. Het valt totaal in het niet bij de schitterende eeuwige kleding die Jezus Christus draagt in heerlijkheid. Daar kunnen wij niets aan toedoen. Dat overstijgt alles wat de aarde te bieden heeft. En dan is het kenmerkend dat die schitterende, eeuwige kleding juist tot uiting komt op het moment dat gesproken wordt over zijn heengaan, die hij zou brengen te Jeruzalem. Dus dat wil zeggen, als gesproken wordt over zijn kruisiging. Want daar bij Jeruzalem, daar is hij gekruisigd. Daar is hij in onze plaats, dat duistere, diepe dal ingegaan van pijn en dood en God verlatenheid. Maar juist als hij zijn glorie, als hij zijn leven aflegt, zoals hij ook zijn kleding heeft afgelegd, juist dan komt zijn heerlijkheid des te meer naar voren. Juist in zijn dienstbaarheid, in zijn lijden, schittert zijn glorie. En zo zal in alle eeuwigheid de kleding van Jezus Christus stralen met de liefde die hij heeft getoond door voor ons de kruisweg te gaan, door ons met God te verzoenen. En als we dan hier hebben gelezen dat die schitterende eeuwige kleding tijdens zijn leven op aarde heel even zichtbaar werd, dan mogen we weten dat hij nu is opgestaan uit de dood. Hij is de overwinnaar. Hij is de levende. Hij is in de hemel gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoog. En dat betekent dat we niet maar heel even, maar dat we altijd onze geestelijke ogen op hem mogen richten. Hem daar mogen zien in die eeuwige kleding met eer en heerlijkheid gekroond. En mag het dan zo zijn, zoals we in de evangelie kunnen lezen aan het slot van deze gebeurtenis over deze drie discipelen. Dan lezen we aan het slot van deze gebeurtenis in de evangelie over Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen niemand dan Jezus alleen. Mag dat ook voor ons zo zijn. Wat er ook allemaal in de wereld gebeurt. Hoe ons leven ook verloopt. Wat onze situatie ook is. Hoe onze omstandigheden ook zijn. Laten we elkaar aansporen om onze geestelijke ogen te richten op Jezus Christus. Hem daar zien op die eeuwige troon met eer en heerlijkheid gekroond. Zodat ook over ons gezegd mag worden. Net als over deze drie discipelen. Zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen.